Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, de podcast over smaak in alle vormen. Wij zijn Jeroen en Yannick, allebei Van Dijk, maar geen familie. Elke aflevering nodigen we een centrale gast uit die net zoals ons gepassioneerd is door lekkere dranken. Samen ontdekken we het verhaal van onze genodigde aan de hand van een drankje dat deze gast voor ons meebrengt. En zoals het goede gastheer betaamt, trakteren we er natuurlijk ook eentje terug. Jeroen, seizoen 2, aflevering 2.
Ja. We zijn er weer. Seizoen 2, dat is het seizoen van de bevestiging, oké, Yannick?
Ja. Vorige aflevering hadden we een gast die ik heel goed ken. Mm-hmm. Vandaag hebben we een gast die ik helemaal niet ken. Ik ken hem wel van naam. Een grote meneer in de bierwereld, maar ik heb hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Dus misschien, voordat jij je openingsvraag stelt, moeten we misschien een snelle kennismakingsronde doen. Dat ik gewoon 3 korte vragen stel aan Luc de Rademaker, onze gast.
Ja, is goed.
En die mag maar met 1 woord antwoorden.
Alright.
Zie jij dat zitten, Luc?
Ik zie het volop zitten.
Oké. Okay.
Het klinkt ook als een nieuw format, Yannick. Dus kijk hoe doen.
Vraag 1, Luc. Valde jij op blond of bruin?
Blond.
Blond, oké. Okay. Lokaal of internationaal?
Lokaal.
Voilà. En morgen een kater of vandaag alleen water?
Morgen een kater.
Morgen een kater, alright, top.
Zijn klinkt 3 woorden, maar boos werd.
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat ik die antwoorden ook voor Luc had kunnen geven.
Voilà, dan ken ik Luc al een beetje.
Ja.
Top.
Nee, super, super. Ja, inderdaad. En een hele toffe gast uiteraard uit de bierwereld. Ik denk ook de eerste keer dat we iemand te gast hebben die zelf niks of zelf geen producten maakt eigenlijk. Dat uit een andere hoek komt.
Zou kunnen, ja. Thomas Timmermans ook.
Thomas inderdaad. Ja, maar die heeft zelf bier gebrouwen.
Ja, heel lang geleden al.
Het doet er niet toe. Ja. De trouwe gasten, de trouwe luisteraars van onze podcast weten al welke vraag dat ik ga stellen. En Luc weet dat ondertussen ook, want ik heb hem voorbereid. Dus Luc de Rademaker, wie ben jij?
Oh, dat is een hele goede vraag. En dat is een moeilijk antwoord. Ik ben eigenaar en mede-eigenaar en stichter van Decom. Dat is bier, communicaties en events. En wat ik doe is, wij communiceren en wij starten wereldwijd eigenlijk. Door de corona iets meer Belgisch en Europees moet ik zeggen. Bier-event erop en communicatie rond bier. De grootste producten, dat kennen heel veel mensen, Brussel Beer Challenge. Internationale bierwedstrijd, derde grootste ter wereld. We hebben een spin-off in Nederland, Dutch Beer Challenge. Een spin-off in Frankrijk, Frans Beer Challenge. Enkel voor Nederlandse en Franse bieren. Daarnaast hebben we nog een magazine, Bier Grand Cru. En daarnaast doen we nog heel veel lesgeven, presentaties geven, af en toe advies aan brouwerijen, federaties. Dat had ik in kort gezegd wat we allemaal doen, of wat ik allemaal doe.
Het eerste dat ik me dan afvraag, als ik dat allemaal hoor, Luc, is hoe kom je daarbij? Hoe begin je daarmee met alleen dat te gaan doen? Hoe word je een biercommunicator?
Oh, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb een atypisch parcours afgelegd. Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd. Ik ben dan in een...
Het is een kei-commerciële studierichting.
Ja, supercommercieel, ja. Dan ben ik terechtgekomen in een IT, via een lang verhaal, ga ik nu niet vertellen. En dan heb ik eigenlijk 15 voor de Belgen gewerkt in Antwerpen, in Alcatel. En dan ben ik op een bepaald moment zoveel van ruzie gehad over mijn loon. Heel koppig, afgetrapt. 3 jaar in de consultancywereld gezeten. De Deloitte van deze wereld en zo. Absoluut mijn wereld niet. Alleen maar chicotto's en bla 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 bla. Mm-hmm. Niet mijn ding. En dan van de ene op de andere gezegd van, kan je het in bier doen? Mijn madame verklaarde mij zot. Maar ik heb dat gewoon gedaan en dan mijn vernoten tegengekomen. Mm-hmm. En nu is het ondertussen al 15 jaar later.
Ja.
En dan ben ik klein, ook groot. Alleen bedrijven te grond gestampt. En koud vasthouden, maar dat draait.
Het valt mij op dat veel mensen in de bierwereld een ICT-verleden hebben.
Ja, IT'ers allemaal. Ja. IT'ers of metal mannen.
Ja.
Ja, ik ben nooit echt een IT'er geweest. En vraag me niks technisch. Ik heb 2 linkerhanden. Ik heb een PC opstarten. En that's it. Maar ik ben altijd projectmanager geweest. En eigenlijk van wat ik daar geleerd heb, wereldwijd, voor ik een project op te starten of een event op te starten, heb je eigenlijk kennis nodig. Is dat nu een bier-event of een whisky-event of een melk-event of koffie of mode of whatever? Je hebt bepaalde skills nodig. En ik heb eigenlijk die skills uit de corporate wereld meegepakt, gelijk naar een bierwereld.
En hoe kom je dan bij dat bier? Is dat altijd al een liefde geweest van jongs af aan? Of was dat gewoon zoiets van, stond er op dat moment een pintje voor je neus en dacht je, ik kon iets met bier doen?
Nee, ik heb altijd al heel veel dorst gehad. Ja. Ik zal het zo zeggen. Ja. Nee, mijn vader is eigenlijk een hele grote liefhebber.
Okay.
Ik ben afkomstig van Brusselse. Geus, Lambiek. Mijn vader dronk dat graag. En ik heb van kleins af aan, ik kan mijn leeftijd niet zeggen, want als mijn moeder erop kijkt onder mijn voeten. Maar ik heb eigenlijk van jongs af aan bier geproefd, leren kennen, in contact meegekomen. En dan aan de NIF ben ik gaan werken in een café. Een biercafé van Alette. Dat was een heel schoon bierkaart. Die neiger was tot van bier. En die heeft mij heel veel bierkennis bijgebracht. Die heeft mijn eerste norval, ik heb er waarschijnlijk al een keer gedronken in Tardenne, maar zonder te weten wat dat was. Mijn eerste bewuste norval heb ik daar gedronken, maar ik was eigenlijk verkocht.
Ja.
En dan later, na mijn studies aan de NIF, wat ik niet met bier beginnen. Maar dat was midden jaren 90, er was gewoon niks. Dan ben ik wijnsommelier gaan studeren. Ik heb mijn diploma van wijnsommelier gehaald. Dus op kou van een goed glas wijn. Ik kan echt appreciëren. Maar ik had zoiets van, ik wil drinken leren ontleden, analyseren. En in de bierwereld bestond er echt niks. Maar echt, joh, diploma van, noemt dat, leren tappen. 3 dagen
ja, brouwerij. Een tapcursus, ja,
een tapcursus heb ik ook. Ik heb zo'n schildje bij me thuis hangen. Ik ben er altijd vrij trots op, maar bon, dat is iets anders. Dan heb ik 2 jaar een wijnsommelier gedaan. Voor een drinken leren ontleden. En zo is eigenlijk de liefde gegroeid. En dan, ja, als amateur, naar een Zitos festival. Zitos, objectieve bierproevers in de tijd. Een keer naar de bierpassie van de Ben Rieke, wat toen al begon en zo. Een keer een brouwerij bezoeken.
In de periode dat het in de handelsbeurs was in Antwerpen?
Ja,
in
de handelsbeurs in Antwerpen.
Dat was ook als student.
Voilà.
Allee, ja. Nou, Michael Jackson liep daar rond, hè?
Ja, Michael Jackson moet je nog zien.
Een gebabbeld toen.
Ja, voilà. Kijk. Ja. Maar er waren andere tijden toen. Er was heel weinig. En ik weet nog, mijn agenda, denk dat er toen 3 bier-eventen waren. Dat was, Zitos, objectieve bierproevers. Dat was het weekend van Belgisch bier op de Grote Markt in Brussel. En dat was een Ben Vink met zijn bierpassie.
Ja.
En dat waren 3 weekends op een jaar. Dat er eigenlijk een bierfestival was. En de rest, wow, dat was in de middle of nowhere. In een parochiezaal. Waar een paar, sorry voor het woord, zat ik kloten op in te drinken.
Ja.
Maar echt, biercultuur was er niet.
Mm-hmm. Ja. En voor een bierland als België is dat jammer. Hè? Dus dat is goed dat er nu wel meer te doen is.
Ja, maar op een bepaald moment was het ook van... En, dat is nu ondertussen veranderd. Maar dat buitenlanders meer kenden over Belgisch bier dan de Belgen zelf. Buitenlanders die kwamen er in een dorpje toe, in een lokaal café binnen, die vroegen daar een lokaal bier. En de cafébaas zei, dat ken ik niet. Ik heb een Jupiler of ik heb een Leffe.
Ja.
En die man, hier moet een brouwerij zijn. Nee, hier is geen brouwerij.
Dorp ernaast waarschijnlijk.
Voilà, ja. Zoiets. Of gewoon de straat ernaast. En, ik overdrijf een klein beetje, maar voor aan te tonen van dat er eigenlijk een heel groot gebrek aan kennis was in België.
Ik vind het wel interessant dat je zegt dus dat je eigenlijk bij die Orval direct verkocht was. En ineens kwam het idee mij op, misschien is dat wel gewoon een hele goede test om te merken bij mensen die eigenlijk niet gewoon zijn van bier te drinken, of dat ze aanleg hebben om een bierliefhebber te worden of niet. Geeft ze een Orval en de manier dat ze daarop reageren, gaat heel veel vertellen, denk ik.
Oh, ja, nee. Ik denk dat je al voor een Orval te appreciëren, dat je toch wel een basis moet hebben.
Ja?
Als je iemand, als ik trek een geus of een Orval, ja, dat staat in een bed natuurlijk. Als je dan iemand geeft wat totaal geen kennis heeft van bier of geen achtergrond, die gaat gewoon gechoqueerd zijn. Die kent niet, zijn schelp kruipt, is ook groot. Zo van, oh, dat is bier, hoor, dat is vies. Dat moet
je
niet hebben.
Maar wat ik vooral wil opdoen is, als je zoiets geeft, hè, wat je inderdaad goed omschrijft, en die een shock komt en je reageert daar positief op, dan staat er open voor dingen, denk ik.
Ja, dat klopt.
Zou het niet?
Ja, maar ik denk dat er 2 soorten mensen zijn.
Mm-hmm.
Mensen die je moet masseren, prepareren, alleen beginnen met een zoete kriek.
Ja.
Dan misschien een palmke of een bolleke.
Ja.
Dan misschien een keer een pintje, niet al te bitter. Dan misschien een keer een pintje met wat meer rop in. Dan misschien een keer, een rest nog wat dubbel of een rest nog wat triple. En dan zou ik niet naar Vol gaan of naar de geus gaan. En langzaam maar zeker opbouwen.
Ja.
Maar als iemand wat niks schuimt, ik zal zeggen van, heeft hij niks bitter van de ranken? Die gast gaat zitten dan, of die vrouw, die gaat zitten dan van, godverdomme, wat is dat?
Ja. Ja, klopt. Ik ga dat toch eens testen, denk ik. Als er biermaagden luisteren naar deze podcast en die willen dat eens testen, kom af en we gaan een Orval schenken en zien hoe je erop reageert. Dat zou kei tof zijn.
Alle maagden mogen zich melden bij
je. Ja, dat mag ook, maar dan mogen ze naar jou mailen, Jannik.
We houden het bij biermaagden,
ja. Geus is al een paar keer gevallen. Ik denk, als ik u een klein beetje ken, Luc, als ik u vraag wat uw favoriete bier is, dan gaan we naar Geus gaan?
Eigenlijk niet, nee.
Oké.
Okay. Mijn favoriete bier is, en we zijn er echt niet ver van hier, dat is best wel een triple.
Ja, ik ben er ook wel een beetje mee opgegroeid.
En dat is, bij mij, van het beste bier van de wereld bestaat niet.
Ja.
Maar als er 1 bier in de buurt komt, is het best wel een triple.
Mm-hmm.
En Geus is mijn... Ja, dat is anders. Dat is mijn grote liefde, maar als ik echt... Allee, dikke vraag mij, of vind je het beste bier? Ik zeg altijd van, mag ik dat herformuleren? Ik heb nog 5 minuten te leven, of 10 minuten pakt, en ik mag nog 1 bier kiezen. En dan rustig op drinken.
Dan zal het daar
Het zal best wel trippel zijn.
Oké. Ja. 5 minuten, nu is het al trippel, dat is al... Maar ja, ik moet dus geen zorgen maken over een kater natuurlijk. Dus, nee, maar dat klopt. En ik heb dat ook wel een beetje... Maar ik ben van Zoersel, Luc, oorspronkelijk. Dus, en wij gingen op... in het 6e middelbaar gingen wij op 3-daagse bezinningsdag naar de abdij van Westmal. En dan kregen wij 's middags een extra bij de boterhammen enzovoorts. Hè. En dus ja, triple en dubbel van Westmal. Daar ben ik een klein beetje mee opgegroeid. Dus ik snap dat wel. Dat is ook mijn ding wel.
Ja, wij kwamen van Brusselse. Dat was alle 3 weken van grootouders. Ik kwam weer in Westmallen. Allee, ja, mijn grootvader en mijn grootmoeder aan een dubbel of een triple drinken met een boter en mijn kaas erbij. Dus eigenlijk Westmallen maakte een klein stukje deel uit van mijn jeugd.
Ja.
Ik ben altijd veel geweest en dan was toch, oh, de jaren 70, begin jaren 80. Met zo'n oude auto langs de steenweg naar hier en dan in Westmallen niet eten, niet drinken. Of al eens rond dat bij. Dat zit nog altijd aan mijn jeugd erin. Ja. En waarschijnlijk heb ik genipt, maar dat weet ik niet meer.
Ja, dat is ook super belangrijk, denk ik, hè? Die associatie dat je maakt met zo'n herinneringen en zo'n momenten, hè, bij een bier.
Ja, maar het is enerzijds zijn herinneringen. Bijvoorbeeld, ik heb in Leuven gestudeerd. En als je vraagt, vind je een stille lekker?
Ja.
En waarom?
Eigenlijk wel. Ja.
Eigenlijk wel. Dat is geen slecht bier op zich. Maar al die nostalgie en herinneringen erbij, vind ik zelf wel heel lekker. Mm. Lekker dan het eigenlijk is. Maar bij Westmallen is dat bijvoorbeeld niet. Westmallen, enerzijds heb ik die nostalgie, herinnering aan mijn grootouders. Maar als je dat bier puur ontleed, dat is top. Dat is wereldklasse.
Ja. En toch staat dat in geen enkele lijst niet meer als je wereldwijd vraagt waar is het beste bier ter wereld. Hè? Hoe komt dat?
Oh, eerlijk gezegd, ik denk dat die 9% of die 9,5% denk ik. Dat doet er veel aan. Mm-hmm. En ten tweede van mensen, het is te klassiek. Het is van... Allee, als je van... Ik hou van experimenteren. Ik hou van veel bieren proeven, maar zo de Belgische klassieke stijlen, ik kan niet zeggen als je in een verdomboekje zit, maar als de mensen me ziet van meer jonge generatie, binnen de herdomnet. En dan als ze bijvoorbeeld een ding kunnen zeggen, Russian Imperial Stout, met op een barik, daar nog wat bread bij, dan nog wat karamel bij, ja. Ik weet niet wat. Dat is
een bosbessen taart.
Met bosbessen taart, dank u. Voilà, ik kan niet zeggen, dat kan lekker zijn, hè?
Mm-hmm.
Maar zo... Ja, misschien kost een beetje ouder, dat kan. Ja,
de hipster factor of zo, dat er
voor een stuk, bij
hoort. Of,
ja, en Westmallen, ik bedoel, kun je veel van Westmallen weten. Maar sexy is het niet.
Ja.
Allee, ja. Westmallen is geen sexy merk, is een goed merk, is een sterk merk, is een goed bier. Maar echt sexy is het niet, is zo voor jou. Allee. Mensen van mijn leeftijd en ouder, denk ik. En jonge mensen, een hipster, zie je nog niet direct een Westmallen op een terras zien drinken. Ja. Ja. Allee, ik overdrijf een klein beetje, maar...
Het is ook, ja... Het blijft ook heel hard in die baard plakken, hè. Met die grote, brede glas. Dat zou misschien dat zijn.
Ja, allee, is buiten bol.
Nee. Luc, jij hebt iets bij om te proeven?
Ik heb iets bij om te proeven,
Ik was er al een beetje naar aan het hinten, eigenlijk. Vandaar dat ik te vroeg naar die geus en zo. En ik heb gezien wat je bij hebt. Dus vertel eens, wat heb je erbij?
Ik heb een scharrelletje meegebracht van de Lambiekfabriek. De Lambiekfabriek, voor mensen die het niet kennen, dat is een jonge lambiekbrouwerij. Maar twee mensen, de ene van kink...
Zal ik hem ondertussen openmaken? Ah, ja, vertellen.
De ene kink heel goed, die op paneels, de pannen, zeggen ze bij ons in de streek. Ja, die mannen, die zijn van korte tijd, zijn die van hobbybrouwers, wat een beetje met lambiek en geus speelden, uitgegroeid op een professionele brouwerij. En die mannen maken de meest fantastische dingen, ook de meest rare dingen. En dit is eigenlijk in een oude kriek, gemaakt met Schaarbeekse krieken. Je weet vroeger... De oude kriek werd gemaakt met het variëteit Schaarbeekse krieken.
Ja.
Waarom? Die waren veel te zuur voor zo te eten. Die smidden ze in bier. Nu Schaarbeekse krieken, ja, dat is een luxe product geworden. En dat is eigenlijk van... je gaat dat proeven. Dat is rijk. Dat is complex. Ja. Die fruitigheid. En toch die in een...
Wordt het dan nu voor bier bijna niet meer gebruikt dan als het een luxe product geworden is?
Ja en nee. Dat is jaren niet meer gebruikt geweest, omdat dat niet meer bestond.
Ja.
Er stonden nog een paar bomen, bij wijze van spreken, rond Brussel. Maar nu, de laatste jaren, is dat eigenlijk onder invloed van de Belgische overheid, lokale overheid, zijn er terug eigenlijk boomgaarden met die variëteit aangeplant. En lambiekbrouwers, of geuzenstekers, die gaan niet terug die oude krieken gebruiken voor eigenlijk topproducten te maken. En dat is een van die topproducten. En dat is de reden waarom ik het meegebracht heb.
Top. Ik ben heel benieuwd.
Ja, het is een heel complex, het is een heel rijk bier. En, ja. Ja, ik vind het ook. En trouwens, al hun bieren eindigen op L van Achter. Je hebt Brettel van Brett. Mm-hmm. Je hebt Jartel, dat is ook een kriek. Van, ja, kijk, moet ik geen tekeningsje bij maken. En ja, alles eindigt op L. Ik heb de man ook een keer een int gegeven, dat ze een capsuleke scheus moesten maken, alle van der Stok, en industrieel noemen. En ze hebben beloofd dat ooit eens gaan doen, en dan krijg ik royalties. Ik zit op aan het wachten eigenlijk. Mag ik ze voordat we eens proeven?
Ja.
Dat is altijd het moment in de podcast dat een klein beetje stilletjes wordt.
En, we mogen ook eens genieten, hè.
En, ja,
mensen thuis moeten ook maar eens drinken, hè.
Wat? Sorry?
Mensen thuis moeten ook maar eens drinken. Oh, ja, behalve als ze in de auto luisteren, natuurlijk. Dan zijn we... Maar als ze thuis in de zetel aan het luisteren zijn, doet ook iets open, hè.
Ik zou zeggen van, doe een charrel lopen, maar bo. De kans die thuis staan hebben is klein, denk ik. Maar scheen dat kleur al ziet, dat is fantastisch.
Hè? Ja, super, hè.
En dat schuimlaagje, ja. Fijn wit schuim.
We hebben hem ook in een wijnglas geschonken. Dat is zo die eeuwige discussie, hè. Welk glas voor een bier?
Goh, denk er vanaf. Welke omstandigheden? Mm-hmm. Als ik pak op de voetbal, een café aan het oog, dan neem ik graag het glas van de brouwerij. Heel simpel, dat is tof. Hey, sommige glazen zijn marketing, andere glazen hebben echt een toegevoegde waarde. Als ik in een chic restaurant zit, of zelf thuis, zaterdagavond met mijn vrouw aan het eten, dan moet ik ook altijd een eigen glas pakken.
Ja.
Waarom? Je kunt daar minder in doen. Je moet geen 300 centiliter naar binnen gooien. En dan zoep je, ja, dat staan op een gedekte tafel.
Ja.
Als je zo, bij ze van spreken, zo van, als je met 6 man aan tafel zit, schoon gedekt, schoon servies, en dan zo 6 komen van Duvel, ja, dat breekt de zicht van die tafel. Ja, dan moet je liever 6 wijn gelaten. Ja. En dan kun je nog eens bijschenken en zo, en mensen wat minder drinken, moeten geen 30 centiliter drinken, et cetera, et cetera. Dus wijnglazen voor bier, en in bepaalde omstandigheden grote voordelen, vind ik.
Mm-hmm.
Maar er is zo die... Ik denk dat dat typisch Belgisch is. Elke brouwerij heeft zijn eigen glas voor elk bier. In het buitenland bestaat dat niet eigenlijk, hè?
Nee, dat is typisch een Belgisch fenomeen. De meeste, in het buitenland, als er al de dingen op staat, het merk of een brand, moet wel content zijn.
Ja.
En meestal zijn ze van, ja, je hebt dan van die pintglazen, die typische Engelse, die gebruiken ze ook in Nederland, in Frankrijk. In Duitsland hebben ze dan van die grote pilsglazen van die halve liters, of van die wijze glazen, van die lange slanken zo. Ja. Ja. En België is ze van, ja, we hebben een fetish, we hebben zo'n glazen fetish. Uh-huh. Maar ik vind dat plezant eigenlijk.
Ja, dat is charmant, hè? Dat is zeker en vast charmant.
Ja, hoeveel van die verschillende glazen thuis staan?
Veel te veel. Goh, ik heb een glas, ik verzamel glazen dus. Uh-huh. Als ik mee thuis kom, okay, dan wordt mijn vrouw, kijk, een vieze blik.
Ja, dat ken ik van ergens. Bij mij zijn het dan geen bierglazen, maar cocktailglazen eerder. Maar dan,
ja, en ik ben op uw cocktailzolder geweest, Janik. Daar ligt ook heel veel zo cocktailmateriaal, hè?
Ja.
Allemaal zo jiggertjes en van alles en nog wat.
Ja. De deal met mijn madame is, als het binnen die kamer blijft, is het goed. Vanaf het daar wint uit te peilen, is het niet meer goed.
Ik ga even naar een ander onderwerp gaan, want bij mij liggen het overal, mijn spullen. Wat vind je ervan, Janik? Want jij bent niet zo'n bierkenner of zo,
nee,
hè?
Ik ben absoluut geen bierkenner, maar ik vind het super lekker. Heel leuk zuurtje erin.
Ja, zo, het is voor mij... het. Als je dat vergelijkt met een wijn, de Pinot Noir, kan je zeggen dat het zelf is, maar de smaakcomponenten, de smaaksegmenten komen over elkaar.
Mm.
En deze konden mij perfect van, als je iets geeft, bijvoorbeeld eend of zo, of bij een fezantje met champignons in de winter, in plaats van de stevige Pinot Noir, doet dat open. Dat is even goed.
Ja. Lijkt me het heel veelzijdig ook deze.
Ja, maar je kunt dat inzetten bijvoorbeeld, je kunt dat zo drinken als aperitief, op een zonovergoten terras. Je kunt dat drinken, heel stoem, met een ijscream en krieken. En dan zeggen mensen, foodpairing, is dat moeilijk? Soms echt niet. Vanille-ijs, krieken en dat erbij, dat is perfect.
Ja.
Waar zit... hoe moet ik dat nu omschrijven? Het genie van Geuze? Hoe herkende dat?
Maar eerlijk gezegd, van iedereen zegt altijd van, dat zijn de bacteriën die gisteren in de lucht zitten. Ja. Dat is één verklaring. Maar overal ter wereld zitten bacteriën. Dus overal ter wereld kun je een soort lambiek maken. Wat de werkelijke kracht is het savoir-faire en de kennis van de Belgische brouwers. En wat het echte geheim is, dus als je wort gaat prepareren, dan moet je wort zo prepareren dat je de juiste bacteriën eigenlijk een netstart geeft. Dus gewoon die bacteriën gaat dat zo aanmaken dat die bacteriën je wort gaan infecteren en die krijgen alle voordelen voor zich zo snel mogelijk uit te breiden. Bacteriën of gisten die ze niet willen, gaan ze zoveel mogelijk tegenkant in geven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het echte geheim van lambiek. Ja. Natuurlijk met de omgeving. Hè. Ja.
En dan het blenden, uiteraard. Achteraf
ook, ja, het blenden is de geus. Het lambiek is het basisproduct. En achteraf natuurlijk jouw blenden. Gelijk, allee, hij is nu overleden, Armande Belder.
Een boom.
Dat zijn meesterblenders.
Ja, ja.
Dat zijn echt mannen die proeven elke dag van hun vaten. En dat er geblend moet worden, ja, dat is fantastisch. Hè. De champagnemeesters in de Rijms en de Pernay. Dat is ook een blend en die doen het zelf. Hè.
Ik ken niks van geus, dus misschien een heel domme vraag, maar zijn het dan verschillende jaren dat geblend worden?
Ja. Of? Ja. Je moet eigenlijk van bij geus, voor geus te maken, heb je jonge lambiek nodig en oude lambiek nodig. Dus jonge lambiek zit er heel veel gisten in en heel veel suikers in. De oude lambiek geeft complexiteit en rijkdom aan je bier. En je moet tot 3 jaar oude lambiek gebruiken voordat je oude geus mocht maken. Dat is in de wet vastgelegd door België. Dus elke geuzenmaker... Dus geuzen kunnen niet brouwen. Als je zegt van ik heb een geus gebrouwen, dan moet ik die man zeggen, kom lief niet. De geus maakte of blende. En dan ga je je vaten af en kijk, je pakt zoveel jonge lambiek, zoveel 1-jarige lambiek, zoveel 2-jarige lambiek, zoveel 3-jarige, soms van 4 jaar, 5 jaar. En je blendt dat totdat je eigenlijk je basisproduct hebt. Dus elk huis of elke steker of lambiekbrouwer van een oude geus maakt, die gaat eigenlijk een huisstijl hebben. En die gaan dat jaar in jaar uit ongeveer ze proberen te maken dat je champagneboer doet. Natuurlijk, moet je achteraf een keer in foliek is, of ze van, ja, we gaan een keer een speciale blend maken en dan spelen.
Lambiekfabriek is een jonge steker, ja, die erbij gekomen is. Hè? Ja,
het zijn brouwers. Hè?
Het zijn brouwers?
Ja, alleen het is zo alsof ze brouwen ergens anders, maar ze brouwen hun eigen lambiek.
Ja. Waar ik naartoe wil, is dat een recent fenomeen is, denk ik, hè? Dat er nieuwe lambiekbrouwers, geuzenstekers aan het bijkomen zijn.
Ja, dat klopt, maar in de jaren 90 was dat quasi uitgestorven.
Ja.
En dankzij de objectieve bierproevers hebben ze dan de geus uitgeroepen tot het product. Natuurlijk is er misschien belangstelling gekomen. En op zijn tijd was dat heel populair. En dan was dat het bier van de bompas.
Mm-hmm.
Niemand ook meer, iedereen nog pils of duvel.
Een beetje de gin tonic van de jaren 80 zo.
Ja, eigenlijk wel.
Hetzelfde verhaal.
Ja, en nu eigenlijk van Amerikanen en Spanjaarden, Italianen. En dat ook, want die komen massaal naar Brussel, naar het buitenland. En die geven gekke prijzen voor... Allee, ja, vroeger was het een geus, dat was een volksdrank. Nu een oude geus, kunnen we dan weer betalen omdat het duur is.
Mm-hmm.
En dat sommige geuzenstekers krijgen dat verwijt. Dat eigenlijk de gewone man in de straat, lokale man in de streek, meer in staat is van een oude geus te betalen.
Ja, maar dat is een beetje het slachtoffer van hun eigen succes, hè?
Maar het is ook een beetje de filosofie van sommige brouwerijen en geuzenstekers. Je hebt brouwerijen die zeggen, oké, we maken een basisgeus voor iedereen. En dan gaan we ons foliekjes doen om ons limited editions te maken. En je hebt andere geuzenstekers die zeggen van, nee, wij gaan echt voor die biergeeks ons bier beginnen maken. En in plaats van een fles te verkopen voor 5, 6 euro, onder 20 euro verkoop je geen fles. En natuurlijk van, oké, dat is een businessmodel.
Mm-hmm.
Maar dan kun je ook begrijpen dat de lokale bevolking soms een beetje...
Ja, gepikeerd wordt van... Ja, natuurlijk.
En pas op, iedereen moet zien dat hij gebekt is. En iedereen moet voor zijn eigen business doen wat het beste is. Maar ik kan die lokale mensen wel begrijpen dat ze zeggen van, kijk, ik ben gans mijn leven al en dan moet ik 20 euro voor een fles betalen. Ik doe dat niet.
Mm-hmm.
Dat is een beetje... Dat is een beetje de downside van het succes.
Wat ik ook altijd interessant gevonden heb, Luc, is... België is het bierland. Altijd geweest. Maar ik heb zo'n beetje de indruk dat het voor een stuk bijgehaald is, soms zelfs voorbijgestoken door andere landen de laatste 20 jaar. Als het dan gaat over craft beer, nieuwe dingen, experiment, nieuwe smaken, dat meer een wereldwijd fenomeen ontworden is.
Het antwoord gaat dubbel zijn.
Ja.
Langs 20 jaar geleden, laat ons zeggen dat wij dan op eenzame hoogte stonden.
Dat was de moment dat West-Vleteren nog bovenaan stond in alle... ratinglijsten of beste...
Ja, maar die ratinglijsten van... Ik zal dat verhaal straks eens vertellen, dat ratinglijsten werken dan... Allee, dat is ook een ballon waarop leeg loopt.
Ik weet het, maar... Hey, dus dat was wel die moment, hè. Als je gaat kijken, beste bier ter wereld, dan ging er altijd 10 Belgische bieren aan de top van de lijst, hebben wij zo aan spreken, op dat moment.
Ja, dat klopt voor een stuk en dat klopt ook niet, maar... Allee, Amerika, die zijn van... In de jaren 90 hadden die 500 brouwerijen, nu hebben ze 7000.
Hmm.
Dat is overgesprongen naar Nederland. En nu is dat overgesprongen naar elke hoek van de wereld. Overal maken ze craft bier. Nu, in mijn ogen zijn eigenlijk drie grote brouwnaties traditioneel. Enerzijds zijn dat de Britse eilanden, dus de UK en Ierland pak ik even samen. Mm-hmm. Voor de gemakkelijkheid pak ik Duitsland en Tsjechië ook even samen. En de België. Dat zijn zo de drie traditionele landen. Je kunt daar als vierde grote Amerika aan toevoegen. Waarom? Die zijn sterk, die doen dat goed. En nu brouwen ze overal bier. Maken ze goede bieren? Ja. Maar je moet gewoon, en zijn de topbieren beter of even goed als onze? Waarschijnlijk wel. Maar dan moet je gewoon de middelmaat gaan bekijken. En de middelmaat in België, dat is negatief voor de middelmaat, maar de middelmaat in België ligt, het is een podcast, je ziet het niet, ligt zo hoog.
Ja, ja.
En in Frankrijk gaat de middelmaat toch stukken liggen onder de middelmaat in België. En daar zit de kracht van België. En het woord kracht in België, iedereen zegt, België heeft geen kraftbierbrouwerijen. Nee, eerlijk gezegd, buiten AB Inbev en Heineken zijn de rest van de Belgische brouwerij, zijn die mijn hoge kraftbrouwers. En zeker als je de definitie van de Amerikanen gaat pakken,
ja,
dan is buiten die twee, is elke brouwerij in België kunnen beschouwen als kracht.
Ja, ik ging inderdaad zeggen wat ze in de Verenigde Staten klein noemen, kan bij ons groot zijn.
Ah, wel, dat is het, maar 6 miljoen vaten, hè? En onder 6 miljoen vaten worden beschouwd als kracht.
Dat is de Amerikaanse definitie.
Dat is de Amerikaanse definitie. En ze willen het optrekken naar 7 of 10 miljoen, ik weet het al niet meer, maar allee, ja, dat zijn mastodonten. Hè?
Heeft het nog veel betekenis, de term kracht?
Maar in mijn ogen heeft kracht nooit een diepe betekenis gehad. Kracht is in mijn ogen, en pas op, ik zeg niet dat kraftbieren slecht zijn, hè? Er zijn echt pareltjes tussen, hè? Maar zodat dat kracht, allee, ja, wat wil dat eigenlijk zeggen?
Ik vraag me dat ook al jaren af. Echt waar?
Ik kan dat niet
benoemen. Er is geen definitie van, hè?
Nee, alleen bedoel, kraft, dan zeggen ze van, ah ja, maar wij zijn kraftbroers. Wat doen de meeste kraftbroers? En allee, dat wordt mij nooit in dank afgenomen. Die kopen hun gist aan bij een gistleverancier. Pas op, het zijn goede gisten wat hun werk doen. Wat doen een Pauwen, dat dan beschouwd wordt als een grote brouwerij? Wat doen een Duvel, die propageert in hun eigen gist? Dan vraag ik me af, wie is kraft die een kleine brouwer? Dat zijn een gedroogde gist gaat aankopen? Of een Pauwen? Dat zijn een eigen gist propageert.
Allee, ja. En die dus eigenlijk meer controle heeft over zijn
product. Ja, en die hebben dan ook van, allee, die doen het zelf.
Ja.
En die kraft van, ik ben artisanaal, want dat betekent kraft eigenlijk. Maar ze kopen het aan. En pas op, dat zijn goede gist, dat zijn goede producten. En die maken fantastische bieren. Maar dan zeggen van, ja, wij doen altijd als artisanaal. En Duvel, ja, dan heb ik hier nog mijn bedenking. Ja.
Het zal zeker geen juiste definitie zijn, maar wat voor mij kraft is, zijn mensen die het eigenlijk niet doen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar gewoon uit passie voor bier, zo lekker mogelijk bier proberen maken, en als ze hun kosten mee kunnen verdienen, dat is hun droomscenario, maar niet hun belangrijkste doel. Dat is waar voor mij een echt kracht bier is.
Voor mij zit daar in die definitie wat je geeft, zit eigenlijk heel veel waarheid in. En ik zal je een verhaal vertellen, en dat is... Allee, je kunt daarvan vinden wat je wilt, maar ik ben nooit... Ik zat er al geleden, ik was uitgenodigd in Jupiel. Dus bij AB InBev, de grote gemene brouwerij. Jupiel.
Evil Empire, hè? De Evil Empire, hè?
Evil Empire, ja. Brock Feder liep daar rond en zo. Dus, maar ja, ja. Ik heb nog een handje geschud. En Jupiel, eerlijk gezegd, ik vind dat fruit bier. Maar de mensen die daar werkten, die waren zo fier op hun werk. Die waren zo fier op hun bier. Hun hart, dat klopte voor hun Jupiler. Voor hun was dat het beste bier van de wereld. En die waren zo trots dat dat werkte, en ik ben direct buiten gegaan met mijn warm hart. Dus ik ben met Evil Empire buiten gelopen, ja, met warm hart. En eerlijk gezegd, chapeau wat die mensen daar doen. En in mijn ogen is dat ook een stuk kracht.
Ja.
En dat is die passie, dat is die liefde voor dat bier. En daar dragen we.
Vanaf nu is Jupiler een kraftbier.
Dat wordt een titel die naar boven de podcast gaat zitten. Luc de Rademaker zegt, Jupiler is kraft. Ja.
Maar als je reclame wil maken voor je podcast, dat gaat wel werken. Nee, maar ik kan niet zeggen dat Jupiler kraft is.
Nee,
maar gewoon die verre van zelf. Maar die liefde van die mensen wat daar werken, ja, dat noem ik wel.
Mooi.
Als ik bij kraftbroers zoek, dezelfde passie, zie ik bij kraftbroers, wat hun eigen klein bedrijf, hun eigen kleine brouwerij hebben. En diezelfde passie en die liefde voor dat bier vind ik ook bij die werknemers op de werkvloer in Jupiel. En dat bedoel ik.
Ah, wel, ja, en dat snap ik ook heel hard, dat sentiment of dat gevoel erbij. Of zo. En het is daar dat ik een beetje met de definitie van Yannick wat oneens ben. Is, er spreekt iets uit van dat er een soort van, dat commercieel slecht is. dat verkopen slecht is. En dat vind ik niet noodzakelijk waar. Alles wat gemaakt wordt gemaakt om uiteindelijk te verkopen.
Ja, ik zeg altijd van brouwen, en dat vergeten veel mensen, veel liefdes, brouwen is een economische activiteit. En 99,9% van de brouwers die brouwen voor hun boterham te verdienen. Maar dan gaat geldwolven, bij wijze van spreken, gaan beknibbelen op ingrediënten. Gaan beknibbelen op lageringstijd. Gaan beknibbelen op ik weet niet wat. Voor toch maar een euro meer te verdienen. En de brouwers wel liever een euro minder verdienen. En misschien alleen een boterham minder eten, dat is een beetje onnozel. Ja. Maar gewoon toch niet voor dat grote geld gaan.
Ja. Niet de pure maximalisatie van de winst.
Voilà. En dat vind ik bijvoorbeeld trappisten. Trappisten gaan ook voor de pure maximalisatie van de winst. En daarom zijn die bieren van ook goed, ik zal het zo zeggen.
Mm-hmm.
En dat is een beetje het verschil. Allee, er zijn veel gradaties, dus dan kun je dat niet vastpakken. Maar daar zit voor mij toch een stukje van kracht, passie. Ja.
Want het gaat ook dikwijls over, je merkt dat bij brouwers die starten als hobbybrouwers en die dan de stap zetten om brouwers te worden en accijnsnummer in te gaan verkopen en dat soort dingen allemaal. En dan beginnen die meestal met een als ze al een eigen installatie hebben, is dat een kleine installatie, 500 liter. En op een bepaald moment komen die toch, meestal zijn ze dat dan ook nog naast hun job aan het doen, hè, want je kunt daar meestal niet van leven of zo. En op een bepaald moment komen die dan bij een stap dat ze moeten zetten van ja, als ik nu volledig dat echt fulltime wil gaan brouwen, dan moet ik op een heel andere manier beginnen denken. Dan moeten we dus commerciëler beginnen denken heel vaak.
En je moet die product ook verkopen.
Ja.
En het is van, stel dat je voor in het weekend brouwt. Dus ik heb een job. In het weekend brouw ik. Hoe lang kun je dat volhouden?
Mm-hmm.
Want je moet die bier brouwen. Je moet administratie doen. Je moet bier verkopen. Je moet een keer op een festival gaan staan. Een beetje marketing, een beetje Facebook, een beetje Twitter, een Instagram foto. Iedereen zegt van, dat is gratis. Nee. Dat kost tijd. Je moet een iPhone hebben. Of een smartphone hebben. Je moet een computer hebben. En dan, je staat op een festival, of je is thuis met je vrouw. Je zegt, doe het moe, dit keer een vrije avond. Café, waar die bier altijd op een tap staat. Nou zeg, hier is 20 man binnengevallen, al de vaas op. Levert er mee zijn. Wat ga je dan doen? Als jij wilt overleven, kun je wat gaan leveren. En hoe lang hou je dat vol?
Mm-hmm.
Als je jong bent, kun je dat. Ik zal dat al volhouden, maar als jij, een vrouw met een familie, je hebt kinderen. Dat wordt een hele moeilijke. En dan, ik heb ook les gegeven aan hobbybrouwers, microbrouwers die de stappen zetten. En ik heb een les marketing. Altijd mijn eerste vraag van, ja, maar wat is je businessplan? En dan zag ik er veel mensen raar op kijken. En dan begonnen ze te vertellen van, ik ga dat doen. En ik ga dan bij Cito staan op festival. Ik ga daar op festival staan, daar op festival staan. Ik ga dat doen. En dan, ik had altijd een vraag gehad. En een heel domme vraag, hoeveel uren zijn er in een dag? En dan keken die mij raar aan, 24, om nooit wat van jij nu. Ik zeg, ja maar, wacht, dat kost een uur, dat kost een uur, dat kost een uur, dat kost een uur. Wanneer ga je dat allemaal doen, jongen?
Het is nog een beetje slapen, ook liefst.
Ja. Oh ja, het is dat. Allee, ieder moet zijn eigen beslissingen maken, maar ik probeer mensen ook een beetje bewust te maken van, als je een keuze doet, zie wat je voor tekent. En zie hoe lang je kunt volhouden. En je kunt zeggen van, ik ga 3 jaar vol een bak voor. Ik slaap 4 uur per nacht of 5 uur per nacht. Maar hoe lang kan dat volgen?
Ja. Wat ik vooral wou zeggen met dat voorbeeld, Luc, is dat je dat merkt bij het publiek, de biergeeks en de biernerds, zal ik ze dat maar noemen. Als zo'n brouwer dan toch die stap zet en dan commerciëler tussen aanhalingstekens gaat aanpakken, dat ze dan dikwijls ook daar minder positief naar gaan staan dan ervoor. En dat stoort me enorm. Niet?
Ja, maar kijk, ik heb altijd iets van, en dat is mijn regel met bier. Kijk wat er in het glas of in de fles zit. En proef dat blik.
Mm-hmm.
En als je van een grote komt, van een kleine, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook meer sympathie voor een kleine dan voor een diepere grote. Dat is gewoon zo. Allee, dat is
gemakkelijker om daar sympathie voor
te hebben. Ja, voilà, dat is dus mensen. En iedereen weet dat. Maar gewoon van, een goed bier is een goed bier.
Mm-hmm.
En komt dan hier van de meest sympathieke kraftbroer om de hoek? Of van de meest gore klootzak met een grote brouwerij?
Ja.
Als bier goed is, ga ik het drinken.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens.
Ja. En dat is een beetje mijn... En ook zo van, duvel krijgt veel, die is succesvol, dus duvel is niet goed meer, omdat ze succesvol zijn.
Ja.
In Nederland, die open, Dat is ja. te groot, dat is niet groene meer.
Allee, ja, ja of zijn brouwerijen die verkocht worden aan de Evil Empire of zoiets. Hey, ja, verandert dat bier dan wezenlijk? Soms wel, waarschijnlijk, maar dikwijls ook niet. Dus dan is dat voor mij ook geen reden om daar dan ineens negatief tegenover te staan.
Nee, maar denk er vanaf. Maar allee,
denk er vanaf.
Ik geloof nu ook wel van, als je in zee gaat met een grote brouwerij, pak je Heineken, pak je Tiende, dat je toch zekere consequenties moet doen bij je bier. Ik geloof niet dat je allee, die mannen in die brouwerij kunt halen, zonder dat er ergens een verandering is. Wat die verandering ook mag zijn.
Ja, die gaan altijd vragen stellen natuurlijk. Hè. Die gaan hun winst willen halen ergens.
Ja. Waarom zou AB InBev zwaar investeren of eindigen in een brouwerij? En dan gaan spelen maar verder. Daar geloof ik
niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is altijd een commercieel verhaal.
In de spiritswereld ook heel hard is. Hè. Als je, je ziet dat er een kleiner merk wordt overgenomen door een heel groot merk, een paar jaar later kan dat helemaal anders proeven in spirit.
Ja, wij zijn vooral spiritsmensen. Ja.
Ik heb niks tegen spirits.
En het is meestal geen verandering in de goede zin, helaas. Dus,
Ja, kijk, het is ook anders. Als je werkt voor een grote massa, de grootste gemene deler, moet je het anders maken dan dat je werkt voor de biergeeks of voor... Ja, en ik snap dat ook. Als je soep maakt voor 4 mensen, of je maakt soep voor 500 mensen... Ja.
Absoluut.
Dat is anders, hè?
Ik wil misschien even naar een ander onderwerp gaan, dat het op een bepaalde manier toch bij aansluit. Jij doet heel veel bierjuries ook. Je bent jurylid. En jij organiseert zelf de Brussels Beer Challenge.
Ja, klopt, ja.
Misschien eerst, als je zelf een jurylid bent, waar let jij op? Wat is er belangrijk als je een bier blind voor je krijgt?
Dat is heel moeilijk te zeggen van voor mij persoonlijk. Ik kijk altijd naar het evenwicht van een bier. Maar natuurlijk, als je in de wedstrijd zit, je bent gebonden aan de regelgeving en de richtlijnen van de organisatie. En soms moet er dan een keer een bier, dat je zelf iets hebt van, dat evenwicht klopt toch niet, moet dat een goede punten geven, omdat perfect in
aan
de style guideline
ja, ja.
de criteria is. Mm-hmm. Dus als ik voor mijn eigen zeg, evenwicht is voor mij een van de belangrijkste dingen dat je in een bier kunt of moet vinden.
Mm-hmm.
Ja, als de organisatie zegt van oké, we gaan hier voor de meest zure of voor de meest extreme bier, ja, dan moet daar ergens mee gaan. Of moet je zeggen van oké, ik jureer niet.
Ja.
Dus dat is een beetje een dubbel.
Is de context van de deelnemers belangrijk? En daarmee wil ik zeggen, de Brouwland Biercompetitie, dat is voor hobbybrouwers. Brussels Beer Challenge is voor professionele brouwers.
Ja, dat klopt.
Is dat een oordeelde dan anders?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Van, bijvoorbeeld voor de hobbybrouwers is BGCP. Dat is een gans systeem. Ik ben er op zich geen grote fan van.
Mm-hmm.
Dat is veel te uitgebreid. Dat is puur gericht op hobbybrouwers. Maar natuurlijk, in hobbybrouwer krijg je dan heel veel feedback. Als je voor een professionele brouwerij gaat jureren, dan kun je iets minder feedback geven en een paar criteria eraan stippen. Dus dat gaat sneller. En dan kunnen andere dingen doen. Dus het hangt een beetje vanaf van de context voor wie geef ik feedback. Of wat wil ik bereiken? Is gewoon van het beste bier eruit halen? In die reeks? Of is het de brouwer zelf ook feedback geven?
Mm-hmm.
Dat is afhankelijk van wat je wilt of wat die doen is eigenlijk.
Ja.
Zijn er op zo'n wedstrijden al eens van uw stoel gevallen? Ik moet nu geen namen noemen van merken of zo, maar... zowel in positieve als negatieve zin, zoals echt van wow, die had ik niet verwacht.
Maar het probleem is van, je weet zelden wat je proeft en je weet zelden wat je punten geeft. Het enige dat je wel weet is van oké, ik heb ooit op de World Beer Cup, dat is de grootste bierwedstrijd ter wereld, en heb ik oude geus gejureerd en Frank Boon won. Ja, natuurlijk, dan zet je blij. Ja. Omdat je Frank Boon kent, je bent Belg. Maar op het moment dat je aan tafel zit, je weet echt niet wat je voor u hebt.
En achteraf ook niet.
Ja, je weet van goud, zilver, brons. Maar dat vierde bier, wat ik het geweldigste vond, wat niet geld deed, ik heb vertrouwen naar. Hè.
Ja.
Ik ga nooit of er niet meer weten wat dat is. Want competities, wij doen dat ook niet. Wij geven dat niet vrij.
Ja, achteraf ook niet.
Nee, maar stel je voor dat iedereen weet van... Stel je voor, wij proeven, we proeven triple. 30 bieren. Oké, dat bier is nummer 1, dat bier is nummer 30. Allee, even heel extreem. Stel je voor dat wij tegen ons juryleden zeggen, oké, dat we de ganse lijst geven, oké, dat zijn nu de namen van die bieren, en we smellen triple is nummer 30, en je gaat dat uitbazuinen.
Ja, ja, ja.
Allee, dat, je kunt dat niet maken. Ja. Moet ik even doen, allee, maar er is ook een beetje discretie hebben, en ook naar de brouwerij toe van, kijk, wij communiceren enkel over de winnaars, niet over de verliezers.
Ja, verliezers. En bij Brussels Beer Challenge gaat het echt over een rangschikking van de beste, of is het eerder een waardering van elk bier op een schaal dat je zegt van ja, er kunnen bijvoorbeeld dit jaar 8 bieren zijn die allemaal 97% halen? Of hoe,
nee,
hoe
het is echt van per categorie de 3 beste. Af en toe kan een keer een execo zijn dat een keer de 4 beste zijn of de 5 beste in de grote categorie. Maar normaal zijn het gewoon zilver, goud, brons,
dans, ja.
En een beetje de Olympische gewichten.
Ja, ligt, ja. Ligt dat vaak dicht bij elkaar?
Dat ligt vaak, dat kan soms echt zijn een... Dat is een jurylid, peuter in zijn neus. En dan kun je een gouden medaille missen en kun je vierde zijn. Ja. Soms in grote categorieën liggen die verschillen echt zo dicht bij elkaar. Dus ik heb een jaar geweest dat een brouwerij, ik kan geen namen noemen natuurlijk, die stuurde 7 bieren in. Al die 7 bieren, nee, 6 bieren van die 7 zaten in een top 5 van hun reeks. Dus, goed gewerkt, hè? Ja,
mm-hmm.
Geen enkel bier heeft een medaille gehad. Die een brouwer was, wanhopig.
Ja. Ik zit vaak in de jury bij cocktailwedstrijden.
Ja.
En daar ligt er is wel bijna altijd een heel duidelijke top 3 dat er zo bovenuit steekt. Ja. Maar binnen de top 3 staat altijd heel dicht bij elkaar. En dan achteraf is er altijd een woordje van de jury. Dan moet je altijd zeggen van, ja, het zat heel dicht bij elkaar. En dan zie je die mannen altijd al zien van, ja, het is weer zover. ze geloven dan precies nooit. Maar dat zit effectief altijd heel dicht bij elkaar.
Is daar ook zo'n een systeem voor, Yannick, in cocktailwedstrijden om echt scores te geven en zo? Is dat gestructureerd? Of
dat is geen vast systeem. Dat wordt echt door de organisator bepaald. Niet door de juryleden, maar door de organisator. En dat is heel afhankelijk. Bijvoorbeeld wedstrijden die echt veel meer op hospitality gericht zijn dan op elk het drankje dat je maakt. Meer hoe dat je omgaat met de klanten, zogezegd, voorbeeld is er.
Ja, bij de Tio Pepe Challenge bijvoorbeeld, die ik afgelopen mei, vorig jaar mei, heb meegemaakt in Spanje, was een van de onderdelen van de wedstrijd was ook het gebruiken van de...
Venetia.
Van de Venetia. Ja. Dus het schenken van, van de sherry uit het ding. Dat moest er dan ook een show rondbrengen. En dat hoorde dan ook bij het verhaal van... wat dat klopt, hè, met hun verhaal.
Ja.
Okay.
En dat is dan ook wedstrijden die heel strikt zijn. Als je één druppeltje smost, kun je het al vergeten om op het podium te belanden of met een tijdlimiet. En als je er 1 seconde over gaat, heb je zoveel strafpunten dat je al geen kans meer maakt. En aan de andere kant van het spectrum heb je zo heel chille wedstrijden waar dat er zogezegd een tijdlimiet is. Maar als je er 2 minuten over gaat, so be it. Dus dat is heel uiteenlopend.
Brussels Beer Challenge, Luc. Een van de grootste wedstrijden?
We zitten in de top 5, ja. Internationaal, ik denk dat wij de derde zijn eigenlijk.
Hoe moet ik mij dat inbeelden? Hoeveel bieren worden erin geschreven elk jaar?
Vorig jaar zaten we 1800. Vanuit, als ik mij niet vergis, 41 landen.
Vandaar ook dat jullie een hele horde aan juryleden hebben, heb ik gezien op de website.
Ja, maar zo was vorig jaar 85 juryleden.
Ja.
Ook uit een 40-tal landen. En wat wij proberen te doen, en dat is echt interessant. Dus we proberen een tafel doen, 5 of 6 juryleden. Maar allemaal uit verschillende culturen. Dus een Belg, met een Duitser, met een Fransman, een Amerikaan, een Chinees. En waarom? Die hebben allemaal een andere kijk op bier.
Mm-hmm.
Dus als je een Duitser lambiek of geus laat proeven, ja, die een gruwelt ervan. Hè. Dat is zuur in een bier of een Duitser, dat kan niet. Hè.
Nee.
Dat kan niet, die gruwelen daarvan. En een Amerikaan, ja, als het niet bitter is, is het niet goed. Ja. Allee, dat is echt raar.
Ja. En die juryleden zijn er 85, die brengen dat dan allemaal ook fysiek samen?
Wij brengen die fysiek samen. Altijd, elk jaar kiezen we een stad. En we reizen altijd. Vorig jaar was het Eupen. En dan, wij proeven 's morgens van 9 tot 1. In de namiddag gaan we eigenlijk brouwerijen bezoeken in de buurt. En ook een leuk etentje en zo voor de mensen te bedanken. Dus meestal zijn 3 toffe dagen. Er wordt hard gewerkt. En achteraf wordt er ook wel een heel tof sociaal programma gecreëerd.
Ja. Work en, hard, party hard.
Ja. En die wedstrijd is dan ook geëxporteerd eigenlijk naar Nederland en was Frankrijk? Of?
Nederland en Frankrijk, maar het verschil is daar, Brussels Beer is een internationale competitie. Dus elke brouwerij van overal ter wereld mag deelnemen. In Nederland enkel Nederlandse brouwerijen. En in Frankrijk enkel Franse brouwerijen.
Dan kom je in Nederland elk jaar zowat dezelfde brouwerij tegen? Of, kan, of zijn er zoveel dat er... Dat
goh, die hebben ook al 1000 brouwerijen ondertussen. Ja. Dus dat varieert. Eigenlijk die vaste klanten, of elk jaar heb je vaste klanten, of vaste mensen ja. brouwerij die inschrijven. Ja. Eigenlijk dan is altijd niet wel iets meer, of toch tegen jaar doen ze wel mee, dan jaar doen ze niet mee. Allee, ja. Zo, dat varieert wel een beetje. Dat is wel leuk.
Dat is misschien ook belangrijk voor de mensen die erover denken om bieren in te schrijven. Mogen er ook bierfirma's in schrijven? Ja. Het zijn bieren die jullie beoordelen, zijn niet bieren, brouwerijen.
Het zijn geen brouwerijen, wij beoordelen bieren. Wat we willen doen, is we hebben zo'n, hoe moet ik het zeggen? We laten willen weten dat het een echte brouwerij is, een warme brouwerij,
ja.
of een bierfirma. En dat is van owned by or brewed by.
Ja.
En daar maken we het verschil tussen.
Wat is het laatste bier... wereldwijd, van echt van een plek dat je denkt van, maken ze daar ook bier, waar dat je toch heel gecharmeerd door was?
Het raarste bier, dat kan ik ooit niet schatten. Allee, het bier was niet raar op zich. Maar de plaats wat vandaan kwam, Jordanië.
Okay.
Een barrel-aged barley wine uit Jordanië. Fantastisch, echt fantastisch bier. En ik was die mensen, dat zijn een paar Amerikanen wat er brouwden, die hebben een brouwerij in Jordanië opgezet en ik was die toevallig tegengekomen in China. God verbeter in China. En ja, ik kent dat aan een klap geraakt. En nou, toen dacht ik, ja, Brussel Bischers. Ah ja, we gaan iets meedoen. Dus die man effectief meegedaan met 3 bieren en 1 van die bieren, een gouden medaille.
Dat is
het raarste. Jordanië, dat associeerde ja. niet met bier. En ja, dat is heel bizar.
Je waart er straks, voordat we begonnen, Luc, ook aan het vertellen. We nemen dit op... 1 maart is vandaag
ja,
zeker?
Ja, klopt.
Ik weet niet wanneer dat we het gaan publiceren, maar dat je binnenkort ook weer naar Brazilië vertrekt.
Ja.
Om daar een jurering te doen van een wedstrijd. Dat is ook een grote dan?
Dat is een hele grote, maar enkele Braziliaanse bieren.
Oké. Okay.
En het leuke daaraan is, een van de redenen dat ik eigenlijk ook ga, die hebben heel veel fruitbieren. Een fruitsoort dat we niet kennen.
Ja.
Dus uit de Amazone en het tweede wat interessant is die houtsoort, dus Abarunha. Ja, ga je van de spiritwereld...
Burana.
Ja, Burana.
Ja.
Dat is van een verschil, maar in bier, dat geeft fantastische smaken.
Kameel,
en dat tropisch zout, en dat is echt fantastisch. En dat is heel tof voor de leden, ook kruiden dat je niet kent. Dus. En normaal, kruidige bier, dat is mijn ding. Maar daar in Brazilië, laat ze maar komen, gewoon voor te leren.
Mm-hmm. Is de biercultuur daar helemaal anders dan hier? Op welke manier wordt daar bier gedronken in Brazilië?
Goed hoeveelheden.
Grote
maar ja, kijk, allee, dus, het hangt er een beetje vanaf waar je in Brazilië gaat. Wij spreken als Brazilië, maar dat is een werelddeel. Hè.
Mm,
dat is geen ja. land, dat is een werelddeel. En wij, allee, wat de wedstrijd is, Bloemendaal, ja, dat is Duitsland. Hè.
Ja.
Dus daar een Villa Germanica, dus de oudere mensen spreken daar nog Duits. Als ik hier rondloop met mijn, het is nu grijs daar, en mijn blauwe ogen, als ik zo in Rio rondloop, ben ik een gringo. Als ik zo in Bloemendaal rondloop, dan ben ik in een local.
Normaal, ja.
En in een restaurant, daar kun je met de oude mensen kun je Duits praten.
Ja. Zijn er daar ook duizenden brouwerijen? Gelijk dat je
ja,
Brazilië met de cachaça,
ja.
zijn er ook duizenden?
Ja.
Heel kleintjes allemaal.
Je hebt daar zo heel grote en heel kleintjes, ja. maar dat is ook een heel divers land, super groot land, ja. met heel veel verschillende culturen, heel verschillende brouwerijen.
Ja.
Super plezant.
Ik ben ondertussen een fles aan het uitschenken, dus Yannick babbelt gerust even verder. Iets dat ik had meegebracht om aan Luc te laten
proberen. Ja, ik wou het nog eens over de magazines hebben, want je schrijft ook, hè?
Ja, dat klopt.
Hoe zijn er daarin gerold?
Oh ja, dan... Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.
Ja.
Wij hebben een biermagazine gesticht, Bier Grand Cru. En dan probeer je 3 keer per jaar uit te brengen. En dan schrijven wij over voornamelijk Belgisch bier, soms wat Nederlands, soms wat Frans. Mm-hmm. En proberen we eigenlijk ons passie voor bier over te brengen op bierliefhebbers en het grote publiek.
Ja, dat is voor de consument dan?
Dat is voor de consument, dat is eigenlijk gericht op van mensen die van bier houden, gericht op mensen die van goed eten houden, en van mensen van liefhebbers van het goede leven.
Ja. Zijn er ook vakmagazines over bier?
Ja, in Nederland bijvoorbeeld de Brouwkrant. Dat is echt gericht naar de brouwers toe. Je hebt... Brouw in Duitsland, dus Brouwwelt. Dat komt in het Engels en in het Duits uit. En dat ligt puur gericht naar de brouwers toe met van, moet die een gist gebruiken voor dat, die machines zijn gebouwd, dus een nieuw procedé voor dat, et cetera. Ik ga ook eens proeven.
Ja, proeft gerust.
Dit is spruitig, hè?
Ja, wel, ik heb het zelf nog niet geproefd. Ik moet het zelf ontdekken. Ik ga nu zelfs vertellen wat ik bij heb en waarom ik het heb meegebracht.
In de neus heel veel tropisch fruit, zo mango-achtig.
Ananas. Het idee, Luc, is dat we proberen altijd iets te zoeken dat dat we denken dat onze gast nog niet kent, dat we hem toch een beetje kunnen verrassen. Meestal zoeken we iets buiten zijn comfortzone. Dus normaal gezien, jij bent een bierman, zouden we iets van spirits of wijn hebben. Maar ik had ook eerst een spirit voorzien, maar deze middag heb ik mij laten overhalen om dit mee te nemen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, want de mensen die mij hebben overhaald, zijn ook heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. En wat wij ervan vinden. Ja. Ja.
Het is niet altijd makkelijk om onze gasten iets te laten proeven dat ze nog niet kennen. Hè. Dat is een beetje een zoektocht. Hè.
Nee, zeker. Het is een beetje een ziek ook. Als je iemand gelijk Luc een bier wilt voorzetten dat hij nog niet kent, dat is niet gemakkelijk.
Ja.
Ha, pas op, van 10 jaar geleden zag ik u gelijk.
Ja, er is wel veel.
Er is zoveel en dat was professioneel. Toen in België dat ik over het laatst nog een brouwerij ontdekt waar ik nog nooit van gehoord had. Echt van, maar ik denk dat een bierfirma was, maar bon. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ah, wel, ik weet niet of je deze al van gehoord gaat hebben, maar wat vind je ervan? Goed.
Zo
tof, hè?
Fruitig.
Ah, wel, ik ben ook heel blij. Ja, het is
een mooie structuur.
Ja.
Ja. En wat zijn we aan het drinken hierom?
Het is brouwerij Caralees uit Leest.
Ja.
Dat is een microbrouwer die je brouwt om de 3 weken 300 liter bier.
Mooi.
Bij hem thuis.
Craft.
En die was langsgelopen bij Huis Windels in Mechelen. Hè, dus een spirits- en tabakswinkel.
Ja, ik ken de winkel.
Je kent de winkel? Ja. Fantastische winkel ook. Hè, bij Katrien en Wouter en Robbie en zo. Toffe mensen allemaal. En die zei, ja, kunnen wij iets samen doen? En dus, die hebben nu een aantal huisbieren die hij brouwt. En dit is de vintage mosaic hop. Met Calvados infused.
Oké.
8,5%. En ja, gebrouwen voor Windows. Ja.
Dus, die moest ik verbaas mij niks.
Ja. Nee,
ik kan zoeken van, zit er een spirit in of barrel? Ja.
Het is die Calvados.
Ja, dat verklaart de fruitige tonen. Hè.
Ja. 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 Het is trouwens van Drouin, van Christian Drouin, Calvados, de PSOP.
Mooi. Dus,
tof, hè?
Ben verrast. Ja. Dat kunnen verrassen, moet ik
dan ben ik gelukkig, ja. Man. My work here is done. Ja.
Ik zou er nu wel niet direct Calvados uithalen. Als je het ruikt of proeft, heb je niet echt Calvados.
Jij zei direct tropisch fruit, hè?
Ja.
Ja, ik wist het natuurlijk al. En als je dat weet, dan ruikt ook sneller appeltjes natuurlijk.
Ja, kijk, maar dat is goed binnenproeven.
Ja, ik weet
anders
het.
Anders dan, ik heb ooit een keer tot mijn grote schade en schande, waren trippels aan het proeven. En ik wist welke bieren dat in de flight zaten. Maar ik wist wel niet de volgorde. Of ik was ze vergeten. En ik heb toen, de mensen van Chimay, wacht je er nog altijd mee uit, ik heb toen de Leffe verwisseld met een Chimay Blanc.
Ja.
En je kunt niet zeggen van, hoe zit je? Dat is in een 4VG. Dat is dat gerookt. En Leffe heeft dat. En Chimay Blanc ook. En ik was zo arrogant als iets aan het proeven. Dat moet je nooit doen. Ergens proeven, ik weet het allemaal, hop dat. Toen ik de resultaten zag. Toen ben ik toch met de staart tussen mijn benen afgedropen.
Ik hoed mij daar ook bijzonder voor als je blind aan het proeven bent om te zware uitspraken te doen. Ik weet hoe moeilijk dat is. En ik heb ook zo een verhaal van op een event dat we deden. Wij doen zo'n neug blind proeven op een event, doen wij ook, op zo'n bedrijfsevent. En dan laten we in een zwarte glazen mensen dingen proeven en moeten ze gokken wat dat is en zo. En er stond er dus zo ene voor mij. Hey, ik ben professioneel sommelier en dit en dat. En die krijgt iets te proeven en met heel veel overtuiging. Ja, dit is een wijn uit die streek en bla bla bla. Dat was een Rodenbach Caractère Rouge. Dus het was zelfs geen wijn.
Ja, ik zeg van, als je proeft wat ik ook doe, nederig zijn. En meestal ben ik dan, maar die een dag was ik niet nederig. En ja, ik heb tot mijn schade en schande mogen nog vinden dat je nederig moet blijven, altijd.
Het siert u dat je het verhaal vertelt, Luc. het is belangrijk ook dat mensen dat weten, want dat is ook die eeuwige wetenschap onder vrienden. Hè, van, een Jupiler is beter dan Stella en dan... Maar, ja.
Maar ik zeg altijd als zo iemand tegen mij zoiets zegt, een driehoeksproef.
Ja.
Dat is gewoon fantastisch. Ah, ja, drie bieren, twee dezelfde. En tegen wat je moet zeggen, welke twee zijn dezelfde.
Ja.
En dan zie je de mannen, statistisch gezien... Een redelijke kans dat je het goed gaat, maar als je dan voor je eigen toegeeft, dan moeten de meesten toegeven, ik weet het niet.
Zal ik een persoonlijk schaamtelijk verhaal vertellen?
Ja, ik heb het bij ons. Dus, ja.
Voilà. We hadden het er straks over, het bierpassieweekend in de handelsbeurs van Ben Bienke met Michael Jackson. Ik was toen een student, ik was daar met studentenvrienden en wij hadden al redelijk wat geproefd. En de eeuwige discussie was toen tussen mij en een van mijn maten, Ik kan zijn naam niet noemen. Dat is ook een Van Dijk trouwens.
Geen familie ook?
Nee, geen familie ook niet. Hij was de Maasdrinker, ik was de Jupiler-drinker. En we hadden altijd een bras over wat is nu het beste. Dus ik zeg, ik ga dat hier voor eens en voor altijd oplossen, Gwen. Ik ga hem vragen om Michael Jackson. Dus ik naar Michael Jackson. Je was aan het babbelen met ik weet al niet wie. Dus ik zeg, ah, excuse me, Mr. Michael Jackson. Can I ask you a question, please? Op die manier, echt, letterlijk. Ik ben nu aan het spelen dat ik zat. Which do you think is the best? Is it Jupiler or Maas? En die mens was bijzonder vriendelijk tegen mij. En die zegt van, ja, well, of course, they are quite similar. But if I really have to choose, I'll choose Jupiler. En ik ben gewoon weggelopen, kei blij. Ik ga zeggen, tegen de Gwen, dat ik gewonnen heb.
Ja, hard gewonnen, ja. Ja.
Dat is een leuk verhaal. Dat is goed, hè?
Ja, zal. Dat is voor uw kameraad een gênant verhaal. Ik
ah, ja, ik weet niet. Ik zal hem een briefje sturen dat we zeker moeten luisteren naar deze podcast. Dus, maar zo'n mens gelijk, zo'n Michael Jackson, dat je zo constant dat soort vragen krijgt van zatte mensen, dat moet toch vervelend zijn?
Ja, hak ik dat. Ja,
is dat wel gewoon? Denk
ik. Dat doet erbij, denk ik.
Ja. Maar het blijft wel voortleven in dat soort verhalen natuurlijk.
Ja, het is allemaal dat saai. Dat hoort bij de job. Zeker, Michael Jackson is een publiek figuur.
Dat kunnen we eruit knippen, hè, Jan.
Ja.
Met verhaal.
Ja, dat zal ik zeker doen. Ja.
Dat zullen we toch moeten laten. Ja.
Zeg, waar is zo het zotste bier dat jullie al geproefd hebben? Een vraag voor allebei. Echt iets heel...
Oh, voor mij ook?
Ja.
Oh, ja. Ik snap het.
In goede zin of slechte zin?
Kan allebei.
Je moet een keer een bier geproefd. Ik weet niet wat dat is. Dat was in een competitie. Dat was een bier gebrouwd met algen. Dat zag groen gelijk drift. En dat smaakte ook gelijk drift. Dus dat was echt van... Ja, dat was... algelijk.
Oeh, algelijk. Ja,
ja algelijk. Algelijk, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar dat was bij mij zo echt van... Hier ook niet aan. Nee. En tweede, ja. Was eigenlijk in Antwerpen. Dat was op... Ah ja, dat was Billy Cross Bierfestival. Ik had mij van bier niet noemen. En dat bier, dat rook. En dat smaakte naar zonnebrandolie.
Hoi.
Oké. Okay. Ja.
Dat klinkt niet goed.
Ene slok van genomen, en dan zo... Ik heb nog een slok genomen, van ik ben zeker dat ik dat smaak. En dus bij de plantenbaan.
Ja. Ja, ik ben heel een tijd aan het denken over die vraag, Janik.
Ja, ik zeg het in uw kop, dat je diep aan nadenken waar.
Het is heel moeilijk, maar... Ik vind zo al die dingen, ik heb er straks het voorbeeld gegeven, van die bosbessentaart, stouts en zo, ik vind dat zo raar, en ik snap dat ook niet. Maar of dat nu het gekste is dat ik al ooit geproefd heb, dat weet ik niet. Ik heb onlangs van onze goede vriend Giovanni van Galea, die heeft een chai tea stout gebrouwen.
Right.
Ook heel interessant, maar ik heb ook tegen hem gezegd van, echt, ik kan er eigenlijk niks op aanmerken, maar het is toch niet echt mijn ding. Het is gewoon zo echt een stapje te ver voor mij om het echt lekker te vinden of zo. Maar ik snap het wel, maar... Dat is Bassie, hè. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Dus... Maar het is allee, zoals alles wat dat Gio brouwt, is goed, hè. Maar ja, vond toch gek, chai tea.
Maar net van die bieren met bever, kwijl en zo, van die toestanden.
Ja, dat is ook speciaal.
Met zo'n bier van in, ik zeg je de naam kijkt van hier, van de Rocky Mountains in Amerika, lobsterbier. Dat zijn geen kreeftjes in die maat, dat zijn eigenlijk van stierenkloten dat ze erin smijten.
Ja, ja, ja.
Dus ja, van die dingen dat ik echt niet van... Waar is dat niet goed voor?
Dat is een Rocky Mountain Oysters of zoiets. Dat zijn stierenkloten. Een mooiere naam. Maar,
Of van die type dat een gistcultuur uit zijn baard gehaald had en bier mee gemaakt. Ja. Er is trouwens een vergelijkbaar verhaal uit de whiskywereld. Ik weet niet of jij dat weet, Yannick. Er is een kunstenaar en die heeft zijn eigen urine uitgedistilleerd totdat zuiver was en dat gebruikt als basis om whisky mee te maken.
Oké, okay, smakelijk.
Ja, kunstproject.
Ja. En bij Hollands Bier gebeurt dat ook wel eens, hè?
Oké, die een tour gaan we niet.
Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik te gemakkelijk ook allemaal.
Nee, dat was een klein grapje, want ik ben helemaal geen bierkinder, maar ik hoor dat er meer en meer goede Nederlandse bieren op de markt komen. Dus,
Alleen nu, eerlijk gezegd, van die paardenzijk gesproken, als je dat, dus eindelijk, dat is paardenzijk in België, maar als je in een blindproeverij steekt, met andere Pilsen bieren, internationaal en Belgisch. Ik kan niet zeggen dat ze winnen, maar die komen er altijd heel goed uit.
Ja. Ik denk dat er heel veel zouden verschieten,
ja, echt waar.
Hoe goed dat ze het eigenlijk vinden als ze het
proeven. Ja. En als je op voorhand zou zeggen dat Heineken zou zijn, zou het als slechtste eruit komen.
Ja, wat zegt waar, het is, allee, dat antwoord dat papier komt er meestal mooi uit. Ja. Maar dat gaan we nu niet toegeven.
Nee, als Belg...
Nee, dan kunnen we gewoon veel moeten knippen in deze aflevering.
Het blijft paardenzeik.
Het blijft paardenzeik. Jij doet van alles, Luc. Jij schrijft, jij organiseert, jij jureert. Wat doe je het liefst?
Goh, een goede vraag. Eigenlijk concepten bedenken.
Ja, en dan iemand anders laat hem uitwerken.
Je hebt mij begrepen.
Ja, ik snap
maar dat.
Ik
ben zo. Nee, dat is bij mij zeg van concepten bedenken, dat krijg ik liefst. Vier concepten. En dan in gang steken, daarop starten en dan eigenlijk overlaten aan iemand anders.
Ja, want dat duurt te lang tegen dat er is, want tegen dan heb je al 10 andere ideeën. Hè?
Ja, dat is een beetje probleem. Of ja, het is goed. Soms is dat probleem, soms is dat goed, soms is dat... En af en toe schrijven doe ik ook graag. Allee, dat vind ik zo heel ontspannend. Zo, meestal zo, via zondag, heb ik zo een paar uurtjes in. En dan als bier erbij of als wijn, soms denk ik ervan op. En dan... Op het gemakske.
Ja, want je schrijft ook veel in Bier Grand Cru. Magazines schrijft ook wel redelijk wat dingen zelf. Hè?
Ja, van, ik heb zo'n paar vaste rubrieken wat ik daar niet moet tijden. Ik vind altijd heel plezant.
De laatste dat ik gelezen heb, die ik had meegekregen van u tijdens het laatste event, was die met de chips. Dat is al van een tijdje geleden. Ja, dat vond ik super interessant.
Dat was tijdens de corona. Dat was eigenlijk van... Ik heb een artikel gelezen in een... Was het een linie of wat zo'n bijlage van de krant? Was ook zo'n boekje wat ik normaal niet lees.
Ja.
En daar stond in eigenlijk Krokken, dat het nog een 100% Belgisch familiaal bedrijf was.
Juist, ja.
Ik wist dat niet. En dan zo van, ik ben geen chipsman, ik eet zelden chips. En ik had hier van, weet je, dat ik in een zak gepakt van in een bedrijf, een beetje al in negenbrecht. Het is geproefd en dan, weet je, ik heb die mensen aangeschreven. Ik zeg, zou ze graag eens doen, zo een food pairing met chips. En wij toen, tijdens de corona, alle maatregelen moest pakken. En dat je met 5 brouwers en wij chips en bier geproefd.
Uh-huh.
En eigenlijk, dat was heel raar, maar er waren een paar combinaties. Dat werkte perfect. Uh-huh. En er was een soort chips. Maar ook zo'n one-shot met Krokkie. En dat paste perfect bij het bier van Brouwerij de Koning Lost in Spice.
Ah, oh, ja, ja.
Dat was qua food pairing, was echt een match made in heaven.
Ik moet zeggen, ik was dat artikel aan het lezen en het plezier kwam van de pagina's.
Ja, maar
dat zag er echt super plezant uit, gewoon.
Maar het was een hele plezante namiddag dat we allemaal geproefd hebben.
Ja.
Lagen zo 12 zakken chips en er stonden zo 30, 14 bier en dan, zo van... Allee, je had ook geen kader, oké, je kunt een paar dingen zeggen, dat gaat daar goed bij passen, maar eigenlijk normaal een kader. En dan, weet je wat je doet? Eigenlijk wisten we niet wat we deden.
Mm-hmm.
En ze gaan freewheelen. En heel toffe dingen uitgekomen.
Ja, ja. Best plezantste altijd.
Ja. En er was gewoon volk bij. Ivan de Baats van de Racine was erbij. Hij is een kledermaker van de koning.
Ja,
erbij.
Ja.
Allee,
ja.
Het was zo'n
top kerel. Ja. Ja. Die heb ik al te gast gehad in de podcast.
Die is in de podcast gast geweest. Ja, dat waren jij alleen gedaan toen.
Ja, ook toffe gast inderdaad.
Ja, die waren erbij. Dat was eigenlijk heel tof.
We zijn stilletjes aan naar het einde van de opname aan het gaan, denk ik. Want ik zie dat we iets meer dan een uur bezig
zijn. Nog één vraagje stellen, omdat we toch over mensen bezig zijn. Is er zo iemand waar je nog heel graag mee zou samenwerken? Ja. Maakt niet uit of voor een artikel, of voor een festival, of voor eners wat. Het moet ook niet per se realistisch zijn.
Ik heb van de ganse lijst gasten. ik heb nog met zoveel mensen dat ik... Dat ik graag eens zou willen ontmoeten, dat ik graag eens zou mee willen samenwerken.
Ja.
Maar zo één persoon eruit pikken, dat vind ik eigenlijk...
De eerste dat je nu aan denkt.
Oh. Ik werk al mee samen, eigenlijk, met de paters van Westmalle.
Ah ja.
Ja, dat is echt van...
Dat is mooi, zo is de cirkel rond in de aflevering.
Ja? Ja. Ja. Dat is nu... Dat klinkt
nog
stoem.
Een vraagje, dus.
Ja.
Dat klinkt stoem dat ik hier zit, maar dat is altijd zo van... Als ik bij Westmalle kom, ik heb altijd een goed gevoel.
Mm-hmm.
Niet enkel van dat bier, hè. Ook gewoon van als ik een water drink met die mannen. Hè.
Ja.
Dat is altijd zo, ik weet het niet, die zijn zo heel sereen, heel oprecht, heel menselijk. En dat is zo ook rustig. En dat is zo'n baken in zo'n hele woeste wereld. Dus eigenlijk, met de mensen van Westmalle, daar werk ik graag mee samen.
Dat is een heel mooi antwoord.
Ja, vind ik tof.
En nu ga je Jeroen de cirkel terug vierkant maken, hè?
Oh ja, we hebben altijd moeite om af te sluiten bij ons podcast. Luc, het gaat altijd ineens op het einde nog naar allerlei kanten uit. Ja, voilà. Maar wat ik nog had opgeschreven als vraag is, Je hebt al veel gezien, geproefd, meegemaakt in een bierwereld. Waar worden nog door verwonderd?
Wel, dat klinkt nu weer al. Het gaat misschien melig klinken. Door die passie en die koffigheid van die brouwer. Als ik zie van, eerlijk gezegd, ben ik 2 jaar COVID gehad. Horeca dicht, brouwerij in de shit.
De ene klopt naar de andere.
Ja. De ene klopt naar de andere. Oké, wij kruipen uit op al. Iedereen voelt goede moed terug bezig. Dan die nul in de Oekraïne. Die gastprijzen. Die prijzen van papier. Die prijzen van glas. En weet je, die brouwers, die vloeken wel eens. En nu staat dat al.
Ja.
En dat verbaast me elke nacht. En enkel in België, maar wereldwijd. Verbaast me elke nacht die ondernemers, die passie, dat nooit afvlammen zijn. En ook die, soms die boerse koppigheid. Nee, we gaan dat doen. En dat vind ik tof. Ja. Ik heb er waarschijnlijk zelf voor een studie. Vandaar dat me ook geïnspireerd. En...
Men bewondert meestal wat men in zichzelf herkent, hè.
Dus, zover ga ik niet gaan.
Of aspireert minstens.
Zo'n mensen inspireren. Hè.
Ja.
En zo zijn het niet eens moeilijke mensen. En dat inspireert mij ook. Ja, lijkt mij nu geen moeilijke mens eigenlijk. Maar dat is wel klap.
Voor de volgende podcast.
Ja, onze volgende gast.
Dat is misschien wel een goed idee.
De vrouw.
Wederhelft van onze gasten. Die zou die helemaal niet uitnodigen.
Oeps.
Ja, oké, we noteren het. Ik denk dat we echt stilletjes aan gaan afsluiten, want anders blijven we babbelen. Maar misschien is er nog iets dat jij kwijt wilt aan de wereld, aan de mensen die luisteren?
Ik was eigenlijk vooral bedankt.
Ja?
Voordat ik hier mocht zijn. Ik vond veel meer.
Ja.
En ik vond eigenlijk een heel aangenaam gesprek.
We gaan het omdraaien, want wij zijn dankbaar dat jij er bent.
Ja, dat moeten we bieden.
We gaan die bloemen ook even bieden houden. En wat ik eigenlijk aan de mensen die luisteren, wat ik zeg, van kijk, je geniet van bier. Allee, bedoel, en proef, ruik, kijk. Je geniet ervan, zijn ik ooit van te genieten. Dat is voor mij het belangrijkste. En denk niet te veel na van, ik moet nog mijn ontap doen, ik moet dat nog doen. Pak je glas en geniet ervan. Ja. En dat is in mijn ogen, dat is bier.
Ik ga het niet beter kunnen zeggen. Ik ben het ook bijzonder mee eens. Ja. Dus, dikke merci, Luc, om tot hier te komen, om onze gast te zijn, om ons krediet te laten proeven. Wij moeten nog bedanken Jones Food Bar, waar we weer mogen zitten om de opname te doen. En Huis Windels voor het flesje Caralees, Calvados Infused, dat ik er straks heb meegekregen van hun. Het is in de smaak gevallen, dus merci.
Absoluut.
En dan, op naar de volgende weer zeker, hè? Weet nog niet wie of wat. En wanneer, maar binnenkort.
Komt eraan.
Dankjewel allemaal.
Merci voor het luisteren. Bye-bye.